Laatste kans vandaag om te nomineren voor de mooiste wedstrijd ooit. Dat geldt voor jullie als luisteraars. Dat kan via de Radio 1-app. En voor Hans Beum, die... Hans, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Wij natuurlijk nog steeds regelmatig horen als schaakanalist. Je bent zelf ook schaker geweest. Nou Hans, kom maar op, verras ons.
Nou, het zal niemand verbazen dat ik terugga in de tijd naar 1972. Dat was de legendarische match tussen de Amerikaan Bobby Fischer en de Rus Boris Spassky. En dan moet je even terug naar het hele omveld. Waarom was dat nou zo interessant? Nou, om te beginnen was die Fischer was een eenling. En ook in zijn hele sociale leven. Dus die ging een beetje die kant op. Hè? Lichtelijk tegen het bijna gekke aan, zeg maar. Maar in ieder geval hoe dan ook. Autistisch aan.
Ja.
En die nam het op tegen de rest van de wereld. Zo moet je het een klein beetje zien. En in die poging om wereldkampioen te worden... deed hij het de meest ongelofelijke dingen. Hij versloeg... Zijn tijdgenoten, absolute wereldtopspelers zoals Mark Taimanov in de kandidatenmatches, dus in de race naar het wereldkampioenschap toe, die versloeg hij met 6-0. Dat is nog nooit voorgekomen. Dus zo kun je niet een mede wereldtopspeler verslaan. Vervolgens versloeg hij ook nog eens een keer Bent Larsen. Een andere wereldtopper, die stond nummer 2 op de wereldranglijst, versloeg die ook met 6-0. Dus, en toen kwam die tegen, uiteindelijk in die finale van de kandidatenmatches, kwam die tegen Tigran Petrosyan. Dat was echt de grootmeester van de verdediging. Een soort Catenaccio hanteerde die. En die pakte die ook helemaal in. Hij verloor geen partij met 6,5, 2,5. Dus we waren er helemaal klaar voor. Voor zo'n fenomeen die in zijn eentje de strijd opnam en zo ver gekomen was. En ondanks al zijn zeg maar privéproblemen als in zijn karakter. Dus dat is één element waarom die sport, die sportwedstrijd, die match boven zichzelf begon uit te stijgen. Dat was een ander element. Er was een koude oorlog gaande in die tijd tussen Amerika en Rusland. En dus als je een wedstrijd hebt tussen een Amerikaan en een Rus, dan is die schaakmatch, die gaat op een gegeven moment symbool staan voor de systemen die gehanteerd werden. En vanuit Amerika werd de druk uitgeoefend door Henry Kissinger, dat was toen de tijd de minister van Buitenlandse Zaken onder Nixon. En die heeft Fischer ook persoonlijk gebeld. Meerdere malen, ook tijdens de match. En hij zei, denk eraan, je speelt voor volk en vaderland. Vergeet het niet. En wij moeten laten zien dat het individualistische, kapitalistische systeem... dat is het goede systeem en daarvan moet je winnen. En Spassky kreeg natuurlijk aan zijn kant... de enorme support en medewerking van de hele Russische schaakschool en ook het Russische systeem.
Brezhnev belde ook?
Brezhnev zat erachter. Die was niet zo direct betrokken, maar die liet het over aan een zekere Baturinsky. Die was toen de hoofd van de Russische delegatie. Maar dat niet alleen. Die had nog in de tijd van Stalin, was die nog militair geweest. Die heeft overigens de KGB bijna opgezet, die Baturinsky. Dus... En die wilde laten zien dat het collectieve communistische systeem beter was. Alle Russische...
En dat allemaal middels een schaakwedstrijd.
Ja, het stond symbool daarvoor. En de volledige top van de Russen... Rusland had hegemonie al heel veel jaren, eigenlijk tot Fischer, van de schaaksport. En alle ex-wereldkampioenen zoals Tal en noem ze allemaal maar op... werden gedwongen om mee te denken en mee te helpen... om Spassky te laten winnen van Fischer. Daar heeft al achteraf ook wel toegegeven. Die zei, we moesten hem adviseren. We wisten niet precies wat. En dat deden we maar wat. Dan zeiden we, pas op zijn tijdnood. Of pas op zijn aanval of zoiets. Want we wisten het. Want eigenlijk hadden ze respect voor Fischer. Dus Fischer wilde zijn... En Fischer had geen zwakke plekken. Dus ze deden maar wat eigenlijk. Dus al die dingen kwamen samen in die match. Het was ook een beetje...
We gaan even luisteren naar het fragment. Luister.
Ja.
ABC Sports presents the World Chess Championship match.
He's tedious, he's arrogant, but basically people think that there's something wrong with the man.
Nothing like this has ever happened in Iceland before. It's probably about the same as if the promoters of the next Joe Frazier, Muhammad Ali prize fight.
The man match could last up to 2 months, the most intellectually exhausting battle known to the mind of man.
It was like a symphony of placid beauty.
I don't know what more can be said about it. It's just a model of precision.
Spassky himself stood up and applauded Fischer.
On his way back to the hotel, Fischer said, "Did you see what Spassky did?" He said, "That's a sportsman. He's a real sportsman."
We schrijven 1972. Waar stond je zelf toen als schaker?
Sorry?
En als mens? Waar was jij zelf toen als schaker?
Een meester, een jonge meester. Maar het is wel aardig dat ze ook die wedstrijd van Mohammed Ali noemen. Hè?
Ja.
Want ook die, zijn wedstrijden kwamen stegen boven zichzelf uit. Omdat hij het opnam. Er zaten elementen in van de slavernij. En ook van de eenling tegen het systeem. Want hij weigerde om militaire dienst te doen in die Vietnamoorlog.
Ali,
kijk, dat soort elementen komen erbij. Als zo'n sportwedstrijd veel meer gaat betekenen. En meer
dan,
gaat leven.
En dan was het in Reykjavik.
Ja.
Waar was jij?
In Reykjavik. Want ik ging er naartoe. Nee. Ik moest daar natuurlijk bij zijn. Ik zat samen met Jan Timman hadden wij een studentenkamertje op de Zilverberg in Amsterdam. We hebben overigens nooit een college gevolgd. Maar goed, dat was niet zo duur. En dat kamertje was eigenlijk een mooie uitvalshoek voor een reislustig leven. En Jan die speelde het toernooi op dat moment in het buitenland. Dus ik zat daar maar op dat. Ik ga naar IJsland toe. En toen moest ik eerst even wachten. Want de eerste partij verloor Fischer volkomen overbodig. Want hij irriteerde zich aan opnames van de Fox. Die wilde een film maken. En Fischer zei, ja, als je een film gaat maken en ik ben een van de hoofdrolspelers, moet je me ook betalen. Dus hij zei, dan moet dat prijzengeld enorm omhoog. En
dat leidde af.
En het heeft die eerste partij verloren. De tweede, toen is hij vertrokken naar Amerika, terwijl die match bezig was. Toen heeft de president van de Wereldschaakbond, Euwe, heeft de tweede partij wel verloren moeten verklaren onder druk van de Russische delegatie. Die Baturinski, die natuurlijk alles aangreep.
Toen stond er dus 2-0
achter. Dus 2-0 achter en Fischer zat in Amerika. Dus toen zat ik nog steeds in die flat. Ik denk, als hij terugkomt, dan ga ik naar IJsland naartoe.
En dan? Dus, kan je er dan zomaar bij zijn?
Toen kwam hij terug en hij won de derde partij. Dus toen begon het alweer. En toen dacht ik, nu ga ik. En toen heb ik allemaal dingen uitgehaald die je nu in deze tijden niet meer zou doen. Maar
zoals?
Wij leefden toch een beetje op de golven die de anti-autoritaire golven van de Provo-beweging. Dus wij veroorloofden ons vrijheden die niet. We zochten meer de.
Je maakt ons enorm nieuwsgierig. Kijk, dat je daar in Reykjavik aankomt, dat begrijp ik nog. Dat is een vliegticket boeken. En dan?
Nou, dat is het niet helemaal eigenlijk.
Of was het ook al heel moeilijk?
Een vliegticket naar Reykjavik, een retourtje, was 2.500 gulden. En een retourtje New York was 500 gulden. Dat is natuurlijk geen touw aan vast te knopen. Maar dat had iets te maken met intercontinentale reizen en met kerosine, noem maar op. Je wil het niet weten. Maar in ieder geval, als je dat deed en je nam een stand-by vlucht vanuit Luxemburg, Dan kon je dus voor 500 gulden.
Dat is al een wereldreis achter de rug voordat je er was.
Met een tussenlanding in Reykjavik.
Ja.
Dus ik denk, dat ga ik doen. Dus ik heb een soort visumpje aangevraagd bij de Amerikaanse ambassade. Ik ben naar Luxemburg gelift. En heb gewoon stand-by. Het was overigens helemaal geen probleem. Want dan stonden allemaal Amerikaanse studenten stonden op dat vliegveld. Dus er werd vrolijk gedronken en gevreden en gerookt en zo. Dus dat was geen wachten, dat was leven, weet je.
Ja.
Nou, en dan 2-3 dagen later nam ik die vlucht. En dan, toen heb ik nog in het vliegtuig nog een klein beetje gestimuleerd. Van, ik voel me nog niet echt lekker en zo. Om een soort bewijs te hebben aan de hand. En ook omdat ze niet om me zouden wachten. Toen in Reykjavik gewacht tot het vliegtuig weg was. En toen naar zo'n hockey gegaan en gezegd van ik voel mij niet echt lekker. Dus ik wil graag een dokter zien. En mijn bagage wordt wel geregeld in New York. Dat heb ik al. Die komt in een kluis te liggen. Ik had helemaal geen bagage, want in die tijd was
gewoon een koffer opgestuurd waarschijnlijk, of niet?
Nee, onze gebruikelijke reisbescheiden. Dat was een paspoort, een flesje Tabasco. Soms is die keuken niet te vreten van sommige landen. En een tandenborstel, en dat was eigenlijk dat was de reisbescheiden. Maar goed, ik kon in die tijd behoorlijk overtuigend zijn als mij privileges werden geweigerd waar ik op grond van mijn gespeelde personage recht op had. Dus dan zei ik van, ik ben ziek en ik moet dat even. Dit is allemaal geregeld. Ik wil toch even een dokter zien. Dus geef je mij een toeristenvisum. Nou, dat is gelukt. En vanaf dat moment zat ik in Reykjavik. En
kwam je daar makkelijk binnen bij die wedstrijd?
Dat had ik ook iets op gevonden. Ik had nog een tijdje een blauwe maandag bij Xerxes gevoetbald. En daar had ik nog zo'n kaartje van. Ik denk, dat is die IJslander stond niet helemaal. Dus ik dacht, op een strategische plek had ik zo'n fotootje geniet. Dus in die sporthal daar liet ik dat zien. En ik zei, ja, ik ben een journalist en ik schrijf voor dat blad, voor de Xerxes en zo. Dus op die manier kwam je dan binnen in er werd een team die niet zo fanatiek naar gekeken, vermoedelijk. Ze keken wel even raar, weet ik nog wel. Maar goed, daar kwam je wel doorheen. En toen zat je dus binnen in de catacombe. En dus kon je dus meedoen in de perskamer. Had je trouwens ook weer koffie en broodjes. Dus dan liep het ook wat makkelijker. En op die manier. En dan zat je dus bij die Russische delegatie. Bij de Amerikaanse delegatie. En dan beleefde je die hele match van binnenuit.
Voor wie was je?
In principe voor Fischer. Iedereen was voor Fischer. Ik geloof zelfs de Russen waren voor Fischer. Vanwege zijn schaakstijl. Die was zo kristalhelder. Dat was zo anders, zo revolutionair.
Maar hij zag dingen die anderen niet zagen.
Ja, dat is wat ook net even aangerefereerd werd in die kleine opname die je liet horen. Dat zelfs Spassky applaudisseerde. Ik geloof dat in de partij was, dat hij met die Tartekauer variant. Dat Fischer hem versloeg in zijn opening. Een variant waarvan hij dacht, daar kan ik niet in verliezen. En toen verloor hij. En toen de hele men applaudisseerde men direct na afloop van de partij. En Spassky deed mee. En toen Fischer dat hoorde, zei hij, kijk, dat is real sportsmanship. Dat zo
dus
hoor
was,
je.
Die rivaliteit viel wel mee.
Tussen het onderling wel, ja. Ze hadden groot respect voor elkaar.
Hans, jouw verhaal is onmiskenbaar prachtig. De enige vraag die ertoe doet is, waarom is dit de mooiste wedstrijd ooit?
Beter dan een wedstrijd van Ali, beter dan een wedstrijd van Ajax, beter dan een wedstrijd van you name it.
Ja, omdat alles. Dit was ook zijn allerlaatste partij die hij gespeeld heeft. Toen hij wereldkampioen was, is die gek geworden eigenlijk. Toen is die. En dat heeft er allemaal mee te maken dat je verlangt naar zijn grootsheid als speler. Net zo'n beetje als Maradona. Maar dat je het zo. Ja. Het is zo verschrikkelijk jammer dat iemand weer instort en om privéredenen het niet trekt. Maar wat hij ons gegeven heeft. Nog steeds wordt het de match van de eeuw genoemd. En. Ja, ik heb bijna nog, als ik weer denk aan hoe ik daar stond toen hij wereldkampioen was. En toen ontmoette ik hem s'nachts, de nacht dat hij wereldkampioen werd. En in de draaideur.
Je gaat helemaal glimmen nu.
En ik was een beetje dronken. Ik zat met Elisabeth, geloof ik, of zo, hoe ze heette. En ik zag hem ineens met zijn sporttassie weglopen uit het hotel. Het was een uur of twee s'nachts. Hij was gewend om dan te gaan tennissen. Dus ben ik hem toegelopen. En toen zei ik tegen hem, je weet niet wat ik allemaal geriskeerd heb. Gevangenisstraf, ik heb op de grond geslapen. Ik heb van alles gedaan. Maar ik ben zo blij dat je het gered hebt. Want het zag dan uit dat hij gewoon weg zou blijven.
Maar wat zei hij? Want daar heeft hij toch geen enkele boodschap aan? Of wel?
Ik gaf hem zo die hele felicitatie. In de exacte woorden weet ik niet meer. Maar ik feliciteerde hem uit de grond van mijn hart. En toen zei hij, you may. En omdat ik een beetje, ik had wat wodka, ik was met Tim Krabbe, hadden we een fles wodka gedronken om te vieren dat hij gewonnen had. Dus ik wist niet. Dus ik nam aan dat hij bedoelde, ja, nu mag je. Feliciteer. Toen zei ik, nou oké, dan congratulate you again. En zo. Dus toen schoot hij in de lach. Omdat hij begreep dat ik het niet helemaal goed vatte wat een you may inhield. Dus schoot, en toen omdat hij in de lach schoot, schoot ik ook in de lach. Dus al lachend liep hij weer weg met zijn tennistas. En liep ik weer terug de hal in van het Loftleidier Hotel.
Ik hoop dat de jury heeft geluisterd.
Dit de top 10 niet haalt, het zou een schande zijn, Hans.
Dankjewel, Hans. En het schaken staat er dus bij op de longlist.